Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat China zich online mengt in de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. Dat zeggen woordvoerders van Facebook en Twitter tegen persbureau Bloomberg. Hoe ze tot die conclusie komen, hebben ze niet verteld. De twee sociale media platforms werden bij de Amerikaanse verkiezingen van 2016 gebruikt om nepnieuws te verspreiden. Dat heeft mogelijk het stemgedrag van Amerikanen beïnvloed. Dit soort online trollencampagnes zijn eerder vooral in verband gebracht met Rusland en later ook Iran. Maar president Trump zei onlangs bij de VN-veiligheidsraad dat ook China een dreiging vormt. Een Japanse journalist die 3 jaar geleden in Syrië werd ontvoerd door een jihadistische organisatie is vrijgelaten. In een video laat hij weten dat het goed met hem gaat. De freelance journalist Junpei Yasuda werd in 2015 gevangen genomen door de Syrische tak van Al-Qaeda. Hij was toen in Syrië om een reportage te maken over de Japanse journalist Kenji Goto, die kort daarvoor was vermoord door terreurbeweging IS. Yasuda is op dit moment in Turkije. Als hij medisch is goedgekeurd, mag hij terug naar Japan. In Amsterdam is vannacht een handgranaat neergelegd bij een hotel naast het Vondelpark. Een medewerker van het hotel ontdekte het nog niet ontplofte explosief rond 2:30. Medewerkers van de EOD hebben de handgranaat ontmanteld en meegenomen. Een 30 minuten later werd in Amsterdam-Zuidoost een explosief gevonden bij een bedrijf. De politie gaat er niet vanuit dat er verband is tussen beide zaken. De oude poptempel Tivoli in Utrecht wordt een hotelrestaurant. Er komen ook een koffiebranderij, bierbrouwerij en een bakkerij. Het podium in de grote zaal zal worden gebruikt door culturele organisaties. Het is bekendgemaakt door de eigenaar, de gemeente Utrecht. Tivoli aan de Oude Gracht werd tot 2014 gebruikt als concertzaal waar grote artiesten optraden. Het vernieuwde Tivoli gaat naar verwachting eind 2020 open. Het weer, wolkenvelden en enkele opklaringen. Plaatselijk wat regen. Het is 15 graden. Morgen bewolkt met soms wat regen. Dan is het een graad of 14. Vrijdag koeler en meer buien. Dit was het NOS Journaal.
Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.
Soul Grace Records presents the Soul Jazz Lounge. Michelle Hunsel en band nodigen je uit voor een jazzy night out. Op 26 oktober gaan de deuren van Cultureel Centrum Gouden Leeuw open voor A Night to Remember. Het thema deze maand is Jazzy Gospel Vibes. Mijn gasten zijn Soul Sound Choir uit Amsterdam Zuidoost, Mr. Johnny Boston uit de UK en Miss Sandra Drakes uit de USA. Van 7:30 tot 8:00 is het tijd voor dinner en drinks. En van 8:00 tot 11:00 is het showtime. Buy your tickets on Eventbrite. Be there this October in the Soul Jazz Lounge.
Alleen. Weet je, sommige mensen zijn altijd alleen. Mensen van alle leeftijden. Bij Humanitas Amsterdam zijn ze hard op zoek naar 150 nieuwe vrijwilligers. Mensen die zich willen inzetten tegen eenzaamheid. Want met een paar uur per week maak jij het verschil. Word vrijwilliger bij Humanitas en meld je aan via eennachtalleen.nl. Humanitas, samen tegen eenzaamheid.
Eén nacht alleen. Ah,
zo, daar zijn we weer. Het is tijd voor Food for Thought. En dat is Karin Hamaker Zondag die dat verzorgt. Zij geeft een astrologische zienswijze. En wij zijn uiteraard heel erg benieuwd in het thema van willen en kunnen. Zij gaat het met ons delen vandaag. En we gaan daar nu naar luisteren.
Welkom bij Food for Thought. Ik ben Karin Hamaker Zondag. En vandaag ga ik het hebben over de vraag of echt alles vast ligt in je horoscoop, of dat je nog de nodige eigen keuze kunt maken. Om die vraag goed te kunnen beantwoorden, moeten we eerst begrijpen wat een echte horoscoop is. En dat is iets heel anders dan de rubrieken in dag- en weekbladen. Een horoscoop is een getrouwe afspiegeling van de situatie aan de hemel voor het moment van de geboorte en gezien vanuit de geboorteplaats. Als een astroloog het over de hemel heeft, dan bedoelt hij niet de echte sterren. Dat is een misverstand dat helaas heel hardnekkig is. Nee, de astroloog kijkt naar de patronen van planeten aan de hemel en naar een indeling van de hemelbol die ons omgeeft. De planeten hebben allemaal vanuit de aarde gezien een eigen positie aan de hemel. We moeten dus een soort van meetlat aan de hemel hebben, anders kunnen we hun positie niet bepalen. Van oudsher heeft de mens naar de hemel gekeken en de groepen sterren een naam gegeven. Ze zagen er beelden en figuren in, net zoals kinderen allerlei figuren in wolken zien. U heeft vast wel eens gehoord van sterrengroeperingen als Orion of Grote Beer. Ze zagen ook objecten die niet stilstonden. Aanvankelijk dachten ze dat dat een soort van dwaalsterren waren. Later noemden we die planeten. En ze ontdekten nog iets, namelijk dat die planeten niet kriskras langs de hemel bewogen, maar binnen een nauwe band aan de hemel bleven. De mens ging de posities noteren en gebruikte daarvoor de sterrengroeperingen die daarachter stonden. Wat opviel was dat de planeten in de loop van de jaren steeds weer hetzelfde pad aflegden, langs dezelfde sterrengroeperingen dus. Die werden een soort van meetlat aan de hemel. En dat is een hele tijd goed gegaan, maar er deed zich een lastig probleem voor. Want de hemel blijkt langzaam, maar wel heel zeker te verschuiven. Dus de meetlat van de sterrenbeelden verschoof. Een cirkel telt 360 graden. En de hemel verschuift elke 72 jaar 1 graad. In een mensenleven zien we dat verschil niet. Maar als je een paar duizend jaar de verschijnselen aan de hemel bijhoudt, dan kom je in de problemen. Een meetlat hoort op zijn plaats te blijven, maar deze bleek te verschuiven. Astronomen en filosofen uit de Griekse klassieke tijd hebben daar rond de 5e eeuw voor Christus iets op gevonden en hebben een nieuwe meetlat ontworpen, eentje die niet verschuift. Dat betekent dat ze niet langer naar de echte sterrenbeelden keken. Ze ontwierpen de nieuwe meetlat op basis van de baan van de aarde om de zon en zetten die in een nieuwe cirkel rond de aarde. Die cirkel deelden ze in 12 gelijke delen van elk 30 graden in en elk stukje kreeg een eigen naam. Die 12 stukken zijn onze tekens van de dierenriem geworden. Het is dus een fictieve band die we in het heelal hebben geprojecteerd of, om het nog maar eens te benadrukken, het is een bedachte meetlat die helemaal niets met de sterrenhemel zelf te maken heeft. De moderne astroloog, die weet waar hij het over heeft, praat dus niet over sterren en gebruikt het woord sterrenbeeld ook niet, maar spreekt over de 12 tekens van de dierenriem. Omdat het een fictieve meetlat is, hebben we gelukkig niet meer te maken, ik zei het net al, met een verschuivende hemel. We hebben hem gewoon een vaste plaats gegeven. Het enige dat nog herinnert aan de oude meetlat zijn de namen van de tekens van de dierenriem. Die zijn afgeleid van de vroegere sterrenbeelden. We plaatsen nu de planeten aan de hemel in die nieuwe meetlat. En dat is de basis van de horoscoopfiguur die een astroloog gebruikt. De betekenissen van de planeten en de tekens en de methode van duiden zijn in de loop van de millennia uitgekristalliseerd op basis van ervaringen in de praktijk. Net als de wetenschap dus. En ook de astrologie heeft in de loop van de vele eeuwen de nodige veranderingen ondergaan en ontwikkelt zich nog steeds. Als hedendaagse astronomen de astrologie verwijten dat we nog met een sterrenhemel van 3000 jaar geleden werken, zegt mij dat vooral iets over die astronomen, namelijk dat ze niet eens de moeite hebben genomen om te kijken wat een astroloog echt doet. Wat is nu zo belangrijk om dit te weten? Naast natuurlijk het uit de weg ruimen van het hardnekkige misverstand dat wij naar de sterren zouden kijken. Als je weet dat we met een bedachte dierenriem als meetlat werken, die helemaal niet bestaat uit sterren of andere objecten, hoe kan er dan sprake zijn van invloed? Elke vorm van inwerking volgens de wetten van de natuurkunde is dan gewoon onmogelijk. Toch denken veel mensen dat de tekens van de dierenriem invloed op je hebben. We weten nu dus dat dat niet mogelijk is. En dat houdt ook in dat de dierenriem je niet vastklinkt aan een onwrikbaar lot. Integendeel zelfs. Toch wordt mij maar al te vaak de vraag gesteld: geloof jij in de invloed van de sterren? Het is een beeld dat zowel bij de media als de gewone man leeft. En nee, de moderne psychologisch astroloog heeft het niet over de invloed van de sterren, want hij werkt niet met sterren. En er is geen invloed van de tekens van de dierenriem. Dat zagen we net. En als laatste, astrologie is ook geen geloof, maar een werkzaam diagnosesysteem gebaseerd op duizenden jaren ervaring. Een horoscoop legt je niet vast. En een astroloog kan dus nooit zeggen wat je hebt gedaan in je leven en welke keuze je hebt gemaakt. Hij kan wel zien welke behoeften je hebt om jezelf te worden en wat de weg is die je het beste kunt gaan. Bovendien heeft elke horoscoopstand ook nog eens een heleboel uitwerkingsmogelijkheden. Jij bent het die kiest welke je daarvan gaat verwerkelijken binnen de mogelijkheden die jouw cultuur of je land je biedt. En het is aan jou of je constructieve keuze maakt of niet. Mijn ervaring is dat als je het potentieel dat in je horoscoop aanwezig is leeft, je je gelukkig zult voelen en je ook veel beter in staat bent om met tegenslag en moeilijkheden om te gaan. Want die krijgen we allemaal vroeg of laat. En je hele leven lang kun je opnieuw kiezen en een constructievere weg inslaan. Daarvan wil ik een voorbeeld geven uit mijn praktijk. Alweer van heel wat jaren geleden. Maar wel een heel duidelijk voorbeeld over het maken van keuzen. Ik had met een cliënte die een horoscoopduiding wilde een afspraak gemaakt. De bewuste ochtend was ze redelijk op tijd. Toen ik de deur opendeed, kwam mij een indringende geur van alcohol tegemoet. En ze was duidelijk niet helemaal meer bij de les. Maar ze wilde per se dat de sessie doorging. Nu neem ik altijd de sessie op, zodat de cliënt het later nog eens helemaal kan afluisteren. En zo ook bij haar. Ze had een horoscoop waarin een paar sterke nadrukken aanwezig waren. De planeet Neptunus was prominent geplaatst en die planeet staat symbolisch voor het gevoel voor het grotere en het grenzeloze. In positieve zin draagt hij bij tot het besef dat wij allen één zijn. En hij is een grote hulp bij meditatie, mindfulness, spiritualiteit en al die zaken waarin de grenzen van onze individualiteit even vervagen. Het is ook een planeet die vanuit het grenzeloze ons invoelend kan maken, waardoor we tot medeleven en empathie in staat zijn en tot belangeloze hulpverlening. De negatieve kant van deze grenzen vervagende Neptunus zijn drank en drugs. Mijn cliënte had nog een paar horoscoopfactoren die met hetzelfde thema te maken hadden. En het was duidelijk dat ze in haar leven deze dominante horoscoopfactoren via heel veel drank manifesteerde. Wat moest ik doen? Ze was niet in staat dat alles te kunnen begrijpen in die kennelijke dronkenschap. Maar ze zou in elk geval de opname meekrijgen. En dus besloot ik haar horoscoop te duiden zoals ik dat voor ieder ander gedaan zou hebben, zonder me te laten beïnvloeden door haar kennelijke dronkenschap. Dus vertelde ik haar over zowel de gevaren als de mooie kanten van haar horoscoop en van dat wat ik net al heb verteld. Tussendoor moest ze regelmatig even naar de wc. Toen ze al vertrokken was, begreep ik waarom. We hebben nog zo'n oude wc met een hangende stortbak. Daar bleek water uit te komen. En wat bleek? Boven in de stortbak lagen een leeg flesje sterke drank en twee bierblikjes. Jaren later kreeg ik een telefoontje van een mevrouw die mij heel graag wilde spreken, al was het maar een half uurtje. Op mijn vraag of ik iets moest voorbereiden, zei ze nee. Toen ze kwam, vroeg ze of ik haar nog kende. Zij was de alcoholiste van jaren terug. Maar nu broodnuchter en met een frisse blik en een blozend gezond uiterlijk. Ik was verbaasd. Ze vertelde me dat ze 3 weken na onze sessie in een alcoholcoma terecht was gekomen, waaraan ze bijna was gestorven. Ze had een bijna doodervaring gehad en had daarin gezien hoe ze haar leven aan het ruïneren was. Terug in het land der levenden besloot ze een rigoureus andere keuze te maken, verliet de drank en ging een opleiding tot verpleegster volgen en was inmiddels in dat beroep werkzaam. Ze kwam speciaal langs om te bedanken dat ik, zoals ze op de opname had kunnen horen, me in de sessie niet had laten leiden door haar kennelijke dronkenschap, maar alle uitingsmogelijkheden en daarmee dus ook alle positieve keuze die ze had kunnen maken, had aangegeven. Ze is gaan werken in een beroep waarin dienstverlening en empathie een grote rol spelen. Precies, dat zijn de mooie kanten van de combinatie. En ze is er gelukkig in. Iedereen, zo zei ze, vond dat ze een heel ander mens geworden was. Ik moest glimlachen. Haar horoscoop was nog hetzelfde. Ze had alleen een heel andere keuze gemaakt om hem tot leven te brengen. Diep in haar ziel was ze nog steeds dezelfde vrouw, maar die nu begrepen had dat je zelf je leven in eigen hand kunt nemen. Het enige waar een horoscoop je een beetje op vastlegt, is dat het aangeeft binnen welk breed bereik jij je het gelukkigst zult voelen. Een bereik met talloze keuzemogelijkheden. En dat was het voor vandaag. Over 2 weken ben ik er weer met Food for Thought. Tot dan.
Zo, dat was een heerlijk nummer. Even swingen. Maar ondertussen is Michiel Spruit bij ons gearriveerd in de studio. Hij is van Jaar en Dag Media. En hij is tevens reizend reporter voor de Maand van de Geschiedenis. Waarin ditmaal ook History in Concert staat geprogrammeerd. En daar willen wij natuurlijk alles van weten en hoe het is samengekomen. Dus Michiel, welkom bij Hello Radio.
Ja, dankjewel.
Leuk dat je hier bent. Je bent makkelijk hier naartoe kunnen komen?
Ja, zeker. Ik kom ook uit Amsterdam, dus dat is gewoon op de fiets.
Oh, ja. Hartstikke handig.
Geen regen gehad, want het was nogal regenachtig.
Vanochtend, hè? Eigenlijk regen.
Ja.
Weet je wel. Ook. Ja.
Ja, ja, is goed voor...
Voor de plantjes.
En voor de binnenvaart, hè? Want die hebben het ook niet makkelijk, had ik gezien.
Nou,
het
die
nieuws.
Paar spetters, dat zal ze niet echt veel hebben gehoord.
Dat is nog niet veel.
Het is een begin.
Het is een begin.
Zo is dat.
Welkom.
Michiel, je bent momenteel reizend reporter bij de Maand van de Geschiedenis. En je hebt ook publieksgeschiedenis gestudeerd. Ja. Wat houdt dat in? Kan je ons daar iets meer over vertellen?
Ja, zeker. Ik moet al meteen een klein beetje nuanceren, want ik ben eigenlijk nog bezig met mijn scriptie.
Oh,
het klassieke verhaal van uitstellen van de scriptie.
Ja.
Maar publieksgeschiedenis is een master van geschiedenis. Of eigenlijk is het meer een stroming. Waar traditioneel geschiedenis altijd gericht is op de wetenschap en onderzoek. En publieksgeschiedenis richt zich meer op geschiedenis buiten de academie. Dus hoe vertaal je die wetenschappelijke geschiedenis van al die onderzoekers, hoe vertaal je dat naar een breed, groot publiek? En dat is best een moeilijke vraag natuurlijk, want dat kan op heel veel manieren.
En die ga jij nou beantwoorden?
Die ga ik niet nu beantwoorden. Nee, maar, kon ik dat maar.
Hij is met zijn scriptie bezig.
Ja.
Maar daar draait publieksgeschiedenis over. Dus film is bijvoorbeeld een manier, documentaires, boeken. Hoe verhoudt populaire wetenschap zich tot echte academische wetenschap?
Ja.
Kijk, van waar die keuze?
Voor mij, ik ben altijd wel gefascineerd geweest met geschiedenis. Dus dat is een keuze die niet moeilijk was, zeg maar.
Ja.
Maar ik wist wel dat ik niet het onderzoek in wilde. Dus ik wilde wel iets met geschiedenis doen in de samenleving, zeg maar.
Gewoon de leuke kant van het verhaal.
Ja, eigenlijk wel. Gewoon iets praktisch doen. Ja. Die studeerkamertje onderzoek doen, dat hoeft voor mij niet. Dus vandaar die keuze.
Ja. Wat leuk. Nou ja, het is weer wat anders natuurlijk. Maar
en, heel mooi. En waar? Die opleiding?
Dit was de Universiteit van Amsterdam.
Universiteit van Amsterdam.
Het is ook de enige universiteit in Nederland die master aanbiedt.
Oh, waarom is dat zo?
Ja, het is vrij nieuwe stroming. Dus het is nog niet heel breed. Het wint wel aan populariteit. Dus het komt nog wel.
Het komt nog wel, zegt hij vol overtuiging.
Ja,
met een brede lach op zijn gezicht.
Ja,
helemaal mooi.
Je bent gespecialiseerd in Mongolië, kwamen we achter.
Ja.
Ben je daar ook geweest?
Ik ben er geweest, een aantal jaar geleden, voor 2 maanden.
Ja.
Dat was eigenlijk het moment dat ik mijn bachelorscriptie schreef. En dat ging over een Vlaamse monnik die in de 13e eeuw naar Mongolië reisde.
Okay.
En daar was ik mee bezig. En op een gegeven moment dacht ik van, ja, ik kan dit niet schrijven zonder daar ook zelf geweest te zijn. Zonder hetzelfde gezien te hebben als die monnik.
Ja.
Dus ik ben eigenlijk met dat boekje op zak naar Mongolië gegaan.
En dan ben je naar al die plekjes geweest ook?
Ja, precies.
En vertel ons, heb je ook hetzelfde gezien als die monnik?
Nou, dat hoop je dan.
Ja, verrassend genoeg wel. Dat is wel gek. Nou, niet dezelfde plekken natuurlijk, maar wel... dit is 13e eeuw, dus echt heel lang geleden. Maar je merkt wel, als hij de tradities omschrijft van de Mongolen, of hun tenten, of hoe ze leven.
Ja.
Ja, dan is dat eigenlijk grotendeels nog steeds zo. Nu staat er in die tent wel een tv, bijvoorbeeld. Een satelliet tv.
Modern.
Prima. Maar voor de rest, de manier van leven, het eten, dat komt grotendeels overeen met die 13e eeuw. Dus dat is natuurlijk wel fascinerend.
Ja, zeker. Goh, maar dat je daar ook naartoe bent geweest, dat is natuurlijk ook ontzettend leuk, lijkt me.
Ja, dat was een fantastische ervaring. Ik ben daar een beetje op de Bonnefoy heen gegaan, overland met de trein, Trans-Siberië Express.
Oh.
Met een knapzakje?
Nou, ik had een stevige rugzak bij me. Toch?
Ja. Okay.
Ja, ik weet niet. Alles kan tegenwoordig.
Ja.
Dus,
maar met de Trans-Siberische trein.
Ja, precies. En in de slaapzak. En kijken waar je uitkomt.
Ja.
En in Mongolië kan dat ook heel goed. Dus ik wist dat ik daar 2 maanden kon blijven. Dat is het maximum voor je visum.
Ja.
En dus daar heb ik rondgereisd eerst. En daar heb ik een nomadenfamilie ontmoet. Op een van die reizen. En die vroegen me of ik daar wilde blijven.
Ja.
Om hun te helpen, want het was een drukke periode. En hun dochters moesten langzaamaan naar school. Dus dan hebben ze minder handen. Dus kon ik daar terugkomen om voor hun te werken. Voor kost en inwoning, zeg maar.
Wat goed, hè?
Hand- en spandiensten.
Hand- en spandiensten, ja. Dat is dan vooral...
Schapen?
Ja, precies.
Paarden?
Zij hadden zelf geen paarden. De buren wel. Ja, buren, dat is 5 kilometer verderop.
Maar... Ja. Heb je hier ook, hoor, in Nederland.
Ja.
Kamelen ook misschien?
Nee, deze familie had alleen geit en schaap. Het was een vrij arme familie eigenlijk. Wel een kudde van 300 geit en schapen. Maar dat was op zich niet heel veel daar.
Nee?
Nee.
En, was het voor jou wel veel? Want je was mee aan de gebak.
Nou ja, de eerste dag dat ik daar moest werken, toen werd ik gewoon op pad gestuurd met die kudde. En zoek maar uit. Zie je vanavond weer terug.
Had je daar internet?
Nee, zeker niet.
Dus je kon niet even appen met je vrienden hier in Nederland? Kijk wat ik nu aan het doen
ben. Nee, geen internet, geen telefoon, geen stroom überhaupt.
Ook niet?
Nee, helemaal niks.
Heb je in zo'n yurt geslapen, zo'n tent?
Ja, dat was in het... Ja, yurt is officieel het Kazachse woord ervoor. In Mongolië zeggen ze ger.
Okay.
Maar in Nederland is yurt inderdaad een bekende woord.
Ja,
ja zeker. Dat was allemaal in een ger. Met 4, 5, 6 personen wel in zo'n ger.
Oké.
Dat is echt hutje-mutje.
Ja.
Hoe was die ervaring?
Ja, hoe was die ervaring? Heel bijzonder vanzelfsprekend. Ook wel heel zwaar hoor. Het was niet allemaal leuk of zo.
Het was gewoon afzien.
Het was eigenlijk afzien, ja. Het is keihard werken. Het is echt, dat heb ik wel geleerd. Het is echt heel hard bestaan.
Ja.
En heel vermoeiend. En wat ook wel heel lastig was, is dat er zijn heel veel tradities in zo'n tent.
In zo'n tent?
Ja, dat is ook op zich niet zo gek als je bedenkt dat zeker vroeger gezinnen van 10 mensen in één zo'n tent woonden.
Ja.
Daar heb je natuurlijk heel veel leefregels voor nodig. Maar de meeste van die regels zijn voor mij onzinnig.
Ja.
Ik kan een paar voorbeelden noemen. Dat je niet je handen mag steunen, je hoofd mag steunen met twee handen. Of je draagt altijd een hoed en je mag die hoed niet ondersteboven neerleggen. Want dat doen zwervers.
Oh ja, zulke soort dingen.
Bijzonder.
Ja, en daar kom je dan langzaam achter. In het midden heb je twee stokken die de tent overeind houden. En die symboliseren het huwelijk. En je mag dus niks tussendoor, mag je niks doen.
Tussen die stokken door doen.
Mag je niet eens doorkijken eigenlijk.
Oh,
want dan schaadt je dat huwelijk. Nou ja, en de meeste toeristen die hoeven dat niet zo te doen. Dat is niet zo, dat snappen ze wel. Maar ze zagen mij al snel, als familielid eigenlijk. Dat ging heel snel.
Ja,
maar
je bent meteen one of them.
Ja, maar er wordt wel van je verwacht dat je ook echt je aan die tradities houdt.
Ja.
Er zijn wel eens dingen naar me gesmeten als ik iets verkeerd deed of zo. Dat ging vrij snel. Ja.
Echt waar?
Ja.
Zonder vaak?
Ja, een aantal keer. Ja.
Ja, het is wel leuk dat je het gewoon even eerlijk zegt.
Ja. Nee,
ik bedoel, voor jou is het een totaal andere gemeenschap, ander land.
Ja.
Je weet het ook niet allemaal.
Andere taal, hè? Andere taal ook. Geen taal, dus dat was natuurlijk heel lastig.
Geen taal?
Nee.
Hoe ging dat dan?
Nou ja, ik had mijn woordenboekje Mongools. En ik moet zeggen, als je echt geen keuze hebt, dan gaat het vrij snel ook een taal leren. Dus na een aantal weken sprak ik al een woordje Mongools.
Ja, je wilde niet iedere keer dat er allemaal spullen naar je gegooid
worden. Nee, precies. Dus dat het dan vooral woorden als ga de geiten halen of ga de geiten melken.
Ja.
Dat gaat vrij snel. Maar dat is natuurlijk heel lastig wel. Ja.
Jeetje, Mina. En slapen
avontuur.
Op een matras? Of,
nee, geen matras. Nee.
Geen matras, wat dan?
Nou, er stond één bed in de keer. Die was voor mij dan als gast.
Ja.
Maar dat is geen bed, dat is een houten verhoging met een dekentje erop. Ja, het klinkt al vreselijk. Het was natuurlijk heel bijzonder. Maar... en de rest liep gewoon op de grond. Nou ja, elke avond kwamen de matjes dan tevoorschijn. En daar werd op geslapen.
Nou, het is wel een mooie ervaring.
Ja, alles bij elkaar. Ja, zeker. Ja, dan ben ik nog niet eens begonnen over het eten. Maar...
Was dat niet lekker dan? Of moest je het zelf maken?
Ik moest het ook zelf maken, maar het is vlees. Vlees, alleen maar vlees. En melk. Wat ze in Mongolië... dat is wel mooi hoor. Ze hebben een eigen kudde en daar leven ze ook helemaal van. Dus behalve dat eten ze ook niks. Maar ze eten ook alles van die geit en schapen. Dus dat is op het moment dat er een geit of schaap geslacht is... begin je aan de ingewanden.
Oh.
En zo eet je alles op eigenlijk van het hele beest. Tot en met de kop aan toe.
Heb jij dat ook allemaal gegeten dan?
Ja, zeker. Ja.
En heb je dat daar geleerd? Of had je hier ook wel eens iets van ingewanden gegeten?
Nee, dat was wel een eerste keer voor mij. Ja.
Ja.
We hebben twee keer ook een schaap geslacht daar. Daar moest ik natuurlijk ook mee helpen.
Ja.
Nou ja.
Was ook de eerste keer waarschijnlijk?
Ja, ik had nog niet een schaap geslacht, nee.
Jongen.
Zo.
Nou, schaap slachten en daarna lange tanden.
Ja. Het feestmaal, ja.
Ja.
Maar dan... Dan je bent echt opgenomen in die cultuur op dat moment.
Ja.
En als historicus is het natuurlijk een prachtige ervaring.
Ja, absoluut. Ze zijn heel gastvrij. Dat is dus wat ik zei, je komt er binnen en je wil iets doen en je wil meedoen en je laat zien dat je interesse hebt. Nou, dan ben je ook helemaal welkom.
Ja.
Al vrij snel noemde mij ook gewoon zoon. En dat is wel, dat is natuurlijk, dat komt voort uit het harde bestaan op die steppen. Een ander voorbeeldje van de tradities is dat je niet aan mag kloppen. Want dat is bijna onbeleefd. Omdat je suggereert dat je misschien niet welkom bent. Terwijl je bent altijd welkom.
Ja.
Hoe dan ook.
Dus je loopt gewoon naar binnen?
Je loopt gewoon naar binnen, want je laat niet iemand staan buiten, want het is levensgevaarlijk.
Ja.
Dat zouden we hier in Nederland ook moeten doen.
Ja, dat
is een beetje anders, denk ik.
Nou, we kunnen er wel wat van leren misschien. Ja.
Hey, er zijn 10 miljoen Mongolen, geloof ik. Klopt dat? Weet je dat?
Heb je huiswerk beter gedaan dan ik? Dat zou heel goed kunnen.
Nou ja, ik lees eens wat, maar misschien is dat alweer gedateerd. Het land heeft natuurlijk een hele rijke historie. Kun je daar misschien iets over vertellen?
Ja, ik ben zelf al mijn hele leven gefascineerd met de geschiedenis van Mongolië en dan met name het Mongoolse Rijk. Dus dat is dan de 13e, 14e eeuw met Genghis Khan. Die naam hebben de meeste mensen wel gehoord.
Ja.
Daar is mijn fascinatie echt vandaan gekomen. Daar ben ik al vanaf de middelbare school mee bezig eigenlijk. En sindsdien daarom geschiedenis gaan studeren.
Waar komt dat vandaan, die fascinatie?
Ja, dat is een goede vraag. Ik weet het niet. Ik denk dat het een aangeboren afwijking is.
Maar wel prettig.
Ja, het is niet verkeerd. Ik kan het een beetje het beste omschrijven naar dat ik al snel een soort heimweegevoel had naar die steppen van Mongolië, terwijl ik er nog nooit was geweest.
Ja,
en
apart.
Het aparte is dat er meer mensen zijn hoor die dit hebben. Er zijn een aantal mensen, nou ja, in de wereld dan, maar ook in Nederland, die zich heel erg aangetrokken voelen tot dat landschap, tot die cultuur, tot die mensen. Ja, waar dat precies vandaan komt, dat weet ik niet.
Nou, het is een heel land, het is een heel oud land, toch?
Ja.
Gaat dat terug naar de prehistorische tijd misschien?
Ja, nou ja, qua cultuur zeker. Wat ik net ook zei, dat die cultuur eigenlijk vrij weinig verandert. Minder dan in steden, denk ik. In steden gaat de ontwikkeling toch wat sneller.
Ja.
In die zin, je hebt die hele Centraal-Aziatische steppen. Dus Mongolië is daar eigenlijk maar een klein onderdeel van. Dat is een hoogvlakte. Maar je hebt tussen China en Iran eigenlijk, en dan Rusland in het noorden, dat is één grote Centraal-Aziatische steppe.
Ja.
En door de hele wereldgeschiedenis is dat een soort rode lijn. Je kan een soort rode lijn trekken tussen de allereerste ruiters. Zo in de tijd van de agrarische revolutie. Tot nu, bijna, is daar een rode lijn. En er zitten heel veel dynamieken in die je kan herkennen. Veel tradities die hetzelfde blijven. Omdat dat landschap zo moeilijk beleefbaar is.
Dat zou noemen.
Ja, die steppen, daar eigenlijk is er maar één manier om daar te overleven. En dat is met die kuddes.
Met die kuddes.
Ja.
Ja.
Want je zei net ook eventjes van je mag niet aankloppen en dan buiten blijven staan. Want dat gebeurt daar gewoon niet. En dat is mogelijk ook gevaarlijk. Waar baseer je dat op? Of wat is dan het gevaar?
Het klimaat ten eerste. Mongolië is heel erg koud.
Oh, ja.
De hoofdstad Ulaanbaatar is de koudste hoofdstad gemiddeld genomen ter wereld. Dat komt vooral omdat het zo hoog ligt allemaal. Dus het is echt heel erg koud.
Is dat ook het gebied waar jij was?
Ja, zeker. Ja, okay. Ik was er in augustus of september, oktober.
Ja.
Nou, in oktober is het echt vrieskou die je hier nooit hebt meegemaakt. Het is echt ongelooflijk. Ja.
Dus voor jou is de winter hier een walk in the park?
Ja,
ga je gewoon met je t-shirt op het terras zitten?
Nou, dat nog niet. Oh. Maar vergeleken met Mongolië is het wel...
Kunnen we ons eigenlijk niet bij voorstellen.
Nee, dat kan je niet bij voorstellen.
Maar heb je nu wel zoiets van, ik wil daar vaker zijn? Of is het meer van, ik ben daar geweest, ik weet nu hoe het is, klaar?
Voor mij persoonlijk, ik wil er zeker terug, absoluut. Maar de manier waarop, dat weet ik nog niet helemaal. Ik wil er niet op vakantie.
Niet op vakantie?
Er zijn heel veel mensen die dat natuurlijk doen. Veel mensen die met Trans-Siberië Express naar China gaan en die gaan al 5 dagen in Mongolië.
Ja.
Even rondtoeren en dan snel weer verder. Daar heb ik geen behoefte aan. Dus ik wil wel terug met een doel. Dat kan zijn een documentaire maken of een boek schrijven daarover.
Ja.
Op die manier wil ik zeker terug.
En daar past natuurlijk jouw studie goed bij, publieke geschiedenis.
Ja, okay. Zeker. Ja.
Nou, mooi. Dus wie weet gaan we nog wat van je zien, een documentaire of iets.
Ik hoop het.
Ja,
ja.
Zou wel heel leuk zijn.
En natuurlijk vloeiend Mongool spreken.
Ja.
Ja.
het is een hele moeilijke taal.
Het is echt een moeilijke taal.
Ja. Ik kan er echt geen taal vastknopen.
Ja.
Nee.
De grammatica al helemaal niet. Het lijkt ook helemaal nergens op, qua andere talen. Dus het is leuk. Ik ben nog op zoek naar iemand die me dat wil leren. Want er zijn niet zoveel mensen die het spreken natuurlijk over de hele wereld.
Ja, geloof ik meteen, ja.
Dat gaat ook nog komen, ja.
Ja, nou, maar je hebt wel plannen, zeg maar.
Wie weet dat iemand zich aankondigt.
Ja.
Hè? You never know. Ja, wat ik ook graag wil weten, de Mongolische historie. Kennen we daar iets van hier in Nederland? Of dat we dat terug kunnen zien?
Ik denk heel weinig. De meeste mensen zullen Genghis Khan die naam wel kennen.
Ja.
Of op school even hebben gehad. Maar het beeld wat daarvan heerst is toch wel de grote barbaar die plunderend de hele wereld overtrok.
Ja.
Dat is denk ik, wat de meeste mensen met hem associëren. Dat het natuurlijk een hele andere kant is aan hem.
Een heel ander verhaal.
Ja.
Oké. Okay.
Wat de meeste mensen zeker niet kennen.
Ja. Ja.
Nou, iedereen hier kent Kumi. Dat is de boventoonzang.
Dat is natuurlijk een bekend fenomeen.
Dat kennen we allemaal. Ja, ja.
Ken jij dat ook?
Of ik dat kan? Nee, ja? Absoluut niet. Nee. Moet ik zeggen dat ik daar weinig heb gehoord. Het is een beetje, ik weet niet of ik dat mag zeggen. Een beetje vergelijkbaar met klompen in Nederland.
Ja, zo.
Voor toeristen worden de voorstellingen gedaan.
Ja.
Mensen zingen wel hoor, maar die echte boventoonzang, dat heb ik weinig.
Weinig ervaring.
Ja, daar. Ja.
Oké, okay. Jij was eigenlijk ook niet op vakantie, hè?
Nee, precies. Ja. Nee, zeker.
Dat is toch ook heel anders.
Ja.
Hey, je bent ook vlogger en medeoprichter en eigenaar van Jaar en Dag Media. Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja. Jaar en Dag Media is ontstaan vanuit die studie publieksgeschiedenis. Samen met iemand anders. We hebben op een gegeven moment als opdracht een korte documentaire gemaakt over een historisch onderwerp. En dat beviel ons eigenlijk heel goed. Dus samen met iemand anders dacht ik van, misschien kunnen we daar een bedrijfje mee oprichten en historische documentaires aanbieden eigenlijk.
Ja.
Nou, zo zijn we begonnen. Inmiddels zijn we 2,5 jaar verder. En we doen heel veel verschillende projecten. Dus we maken voor verschillende opdrachtgevers korte filmpjes, promo's, korte documentaires. Wat met name dan in de culturele sector. Dus dat is nog vrij breed.
Ja.
Wat doe jij precies daarin? Regie?
We doen samen alles.
Alles.
Dus dat is inderdaad regie, filmen, monteren, doen we allemaal zelf.
Dat wordt eigenlijk in Nederland wel van je verwacht, hè? Dat je alles moet kunnen.
Ja.
Met alles heel erg goed zijn.
Nou, het is een beetje een trend ook in het film maken. Tegenwoordig zijn de camera's steeds kleiner. Kan je steeds meer zelf doen. En daardoor ook de prijs wat lager houden natuurlijk. Je hebt niet meer een enorme crew nodig voor een filmpje.
Ja, dat is een voordeel.
Ja, dus je ziet, en met de opkomst van YouTube natuurlijk en sociale media. Moeten bedrijven ook veel meer met film doen.
Ja.
Dus we doen bijvoorbeeld veel met musea. Die dan met een nieuwe tentoonstelling een promo willen daarover.
Kun je een voorbeeld geven?
Amsterdam Museum is een voorbeeld. Daar zijn we mee bezig. Daar maken we filmpjes voor.
Oké.
We hebben voor het Dolhuis in Haarlem eens een keer een trailer gemaakt.
Dat is het Dolhuis in Haarlem?
Dolhuis, ja.
Oké.
Ik ken het Dolhuis niet.
Ja.
Het is in Haarlem.
Dat is zeker een tip.
Dolhuis. Ja.
Dolhuis. Ja, dat is het Museum van de Geest heet het. Dat is een oude psychiatrische instelling.
Ja. Daarom heet het Museum van de Geest.
Ja, precies. Aha. Ja, het is erg leuk.
Wat geestig.
Ja.
En Museum Amsterdam, wat voor een thema's worden dan opgepakt? Zijn dat dan tentoonstellingen die daar worden verzorgd? Of?
In ons geval, wat wij doen, het Amsterdam Museum gaat verbouwen.
Oh ja.
Dat wordt een flinke verbouwing. En wij gaan dat volgen en daar films over maken. Om ook het publiek te laten zien wat er gebeurt.
Ja, precies.
Ja.
En dat vind je leuk? Dit wat je nu doet met Jaar en Dag?
Het is heel leuk om te doen. Het is natuurlijk niet altijd makkelijk om opdrachtgevers te vinden. We doen ook veel buiten de culturele sector. Omdat je toch je opdrachtgevers moet halen.
Vanwaar eigenlijk die naam?
Ja, dat is een goede vraag.
Sinds Jaar en Dag?
Sinds Jaar en Dag, daar komt het vandaan. Nou ja, ik kan wel zeggen, het moeilijkste van het hele proces van een bedrijf oprichten, wat best wel op zich lastig is, was het bedenken van een naam.
Ja.
We hebben echt van alles geprobeerd. En uiteindelijk Jaar en Dag Media. Ja, daar zit natuurlijk sinds Jaar en Dag in. Daar zit het element van tijd in, van geschiedenis.
Ja.
Dat vonden we wel lekker klinken.
Nou, wij ook.
Ja, gelukkig.
Ja, nee, zeker. Dus klinkt inderdaad lekker vlot. Je vlogt dus. Maar waar vlogt je dan over bijvoorbeeld? Is dat ook allemaal gericht op de culturele sector?
Nou, dat vloggen doe ik voor de Maand van de Geschiedenis, echt.
Oh, oké. Okay. Ja. Dat is echt een aparte tak van sport.
Ja, precies. Ja.
Aha.
Ja.
Okay.
Hebben jullie hier ook een opleiding voor gevolgd? Of is het allemaal autodidact met vallen en opstaan en kijken?
Ja, precies zo. Nee, we hebben het helemaal zelf gedaan.
Ja,
tegenwoordig kan je natuurlijk heel veel zelf doen. Als je er maar echt interesse en passie voor hebt.
Ja, precies.
Dan kan je het op YouTube leren. Er zijn heel veel websites, online cursussen. Ja. Dus dat filmen hebben we helemaal zelf geleerd. Ja.
Goed hoor. Nou, we gaan er zo meteen op door. Want ik wil natuurlijk wel weten wat je allemaal verder doet bij de Maand van de Geschiedenis. Tot zo.
So good inside. I've always wanted a girl just like you. Such a purity. Pretty young thing. Ooh. Where did you come from, baby? And ooh, won't you take me back? Got a way, won't you, baby? Tenderoni, you got to be. Spot my name, just sugar fly with me. We can make it right in the city lights.
Zo. Nou.
Mooi verhaal van Michiel zojuist.
Inderdaad.
Gehoord over Mongolië, maar ook over de jaar- en dagmedia. Heel leuk dat je die filmpjes maakt.
Hè? Ja.
Dat past natuurlijk helemaal in alles wat je aan het doen bent. Maar je bent ook reizend reporter voor de Maand van de Geschiedenis. En daarvoor vlog je voornamelijk. Wat heb je tot nu toe gedaan?
Ik ben tot nu toe bij twee activiteiten geweest. De eerste was bij Black Archives in Amsterdam.
Oké. Okay.
Dat is een bijzonder archief wat zwarte geschiedenis verzamelt eigenlijk. En die hield een avond over de verzwegen geschiedenis van zwart verzet.
Ja.
Ja, het is natuurlijk de maand van geschiedenis en het thema is opstand, verzet. Ja. Dus dit past er goed bij. En dat ging dan over bijvoorbeeld slavenopstanden waar we eigenlijk nooit van hebben gehoord. Wat best wel vreemd is.
Ja, ja.
Waarom eigenlijk? Dat we daar nooit van gehoord hebben?
Ja, waarom? Dat is een goede vraag. Dat is een hele grote vraag ook.
Het staat hier niet in de geschiedenisboeken.
Nou ja, je kan natuurlijk zeggen dat... Nou goed, dat is een constante discussie. Maar dat koloniale verleden, daar is wel aandacht voor. Maar is er wel genoeg aandacht voor? En staat het ook wel genoeg in al de geschiedenisboeken en schoolboeken?
Ja.
Nou ja, waarschijnlijk niet. En daar is natuurlijk ook wel een reden voor dat we dat liever niet over hebben. Het is ongemakkelijk.
Dat is vaak wel de reden dat men het ongemakkelijk vindt. Maar het is wel geweest, dus ja. Ja. Het mag ook besproken worden.
En we hebben er gewoon een hele grote rol in gespeeld.
Ja, ja, absoluut.
Wat daar bijvoorbeeld werd verteld was over Nederlandse koloniën. Een bijzonder verhaal waar ik helemaal niks van wist. Kijk, we kennen natuurlijk allemaal Rosa Parks. Die ging zitten in de bus. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen geweest. Ook vrouwen die in opstand zijn gekomen tegen slavernij of voor vrouwenrechten. Eén zo iemand was een Nederlandse slaaf in de 19e eeuw. Sojourner Truth. Nou, ik had er nog nooit van gehoord.
Ja, ik wel.
Oké, kijk, nou.
Volgens mij heeft, ik weet niet zeker, Sabrina Starker, de zangeres. Zij heeft daar een liedje over geschreven, over haar.
Oké, dat zou
ik. Ja, it's popping in my head now. Maar ja. Ik hoop dat het waar is wat ik zeg. Ik dacht het wel. Moeten we even opzoeken.
Nou, mooi. Ja, dat is toch weer positief dan, dat het bekender is.
Ja.
Ja.
Maar normaliter is men inderdaad heel erg bekend met Rosa Parks.
Ja.
Die story.
Ja. Ja, dit is bijvoorbeeld een voorbeeld... In die tijd had Nederland een nederzetting in de staat New York. En
ja.
Hij was dus een Nederlandse slaaf die ook Nederlands sprak. En pas later Engels leerde toen ze vrij werd. En die heeft heel veel preken gehouden die enorm veel invloed hebben gehad.
Okay.
Ze is ook de eerste die opkwam voor vrouwenrechten naast rechten voor slaven, slaafgemaakten. Nou ja, dat soort verhalen werden daar verteld. Dus het was een hele bijzondere avond.
Ja, zeker. En die is pas geweest?
Ja, die was 2 weken geleden.
Oké.
Okay. Ja.
En hoe heb je dat kunnen visualiseren? Het is best wel lastig om dat allemaal te verpakken in beeld.
Ja, en die filmpjes zijn maar 2 minuten. Het is, het is kort en pakkend.
Ja.
Dus wat we doen is het is natuurlijk een beeldslag van de avond. En we interviewen dan de sprekers even kort. En die vertellen dan heel kort wat ze hebben verteld.
Ja.
Kijk, als je echt inhoudelijk wil meekrijgen, dan moet je er natuurlijk gewoon heen.
Dan moet je gewoon naartoe.
Ja, dit zijn gewoon sfeerverslagen.
Ja. Ja. Nou ja, maar wel heel interessant natuurlijk. Ja. Ook om te doen. Lijkt mij.
Het is heel leuk om te doen. Ja, zoals we net hebben besproken met Jaren Dag Media, sta ik normaal gesproken achter de camera.
Ja.
En dit is ook voor mij wel nieuw om dan voor de camera te staan en te vloggen. Maar dat bevalt heel goed. Dat is leuk om te doen.
Dus dat gaat zich vaker voordoen?
Ik hoop het wel. Ja, vorig jaar heb ik het 1 keer gedaan. Dit jaar mocht ik er al 3 doen. Dus dat is vooruitgang. Dat is leuk.
Ja. Zeker vooruit, inderdaad. Ja. En wat is er zo boeiend aan dit thema dit jaar?
Opstand. Nou, dat je er zo ontzettend veel mee kan.
Ja.
Kijk, vorig jaar was het thema geluk. Nou, daar kan je ook heel veel mee.
Zeker,
maar,
was ook heel leuk.
Ja, maar daar kan je bijna te veel mee. en je verzandt al snel een beetje in de clichés van wat is geluk. En hoe, nou ja.
Als je niet oppast, ja, inderdaad.
En verzet, nou ja, daar kan je zoveel aan ophangen.
Ja.
En zoveel interessante verhalen zijn over te vertellen.
Maar is verzet dan altijd gekoppeld aan oorlog bijvoorbeeld? Of slavernijverleden of dat soort zaken? Of zijn er ook nog andere vormen van verzet bijvoorbeeld?
Ja, nee, helemaal niet natuurlijk. Verzet kan in alle vormen plaatsvinden.
Ja.
Dat is het mooie eraan. Je kan ook in verzet komen door juist niet... Ja, hoe zeg je dat? Je kan ergens tegen zijn, maar je kan ook iets doen zelf. Omdat je vindt dat het nodig is. Of,
ja.
Dus er komen heel veel mooie verhalen naar boven van mensen.
Ja. Michiel, wanneer heb jij je voor het laatste verzet?
Oh ja. Ja, dat is een... moeilijke vraag.
Of dat houdt een bed in Mongolië?
Ja, nou ja, ik zie dat Mongolië natuurlijk wel als een soort persoonlijk verzet tegen wat er bekend is van de geschiedenis. Dat beeld van Genghis Khan als barbaar en zo.
Ja.
En er is heel weinig bekend over, er wordt heel weinig over gesproken. Dus voor mij, ik ben toen begonnen met een website ooit te maken. En die website bestaat nog steeds, waar ik veel over schrijf, over Mongolië. Dat zie ik ook als een soort daad van verzet. Het is dan wel niet dat ik in actie kom en de straat op ga, maar gewoon het miste. En ik ben het zelf gaan doen.
Want in die periode, terug in de geschiedenis, toen waren ze heel erg bezig met expansie in Europa. Ze gingen alle kanten op, geloof ik.
Ja, in Europa ook. Ja. Het Mongoolse Rijk zeker.
Ja. En dat was allemaal in de tijd van Genghis Khan.
Ja, zijn opvolgers met name. Genghis Khan is mee begonnen.
Ja.
En zijn opvolgers zijn inderdaad ook in Europa geweest. Ja, je moet echt voor je zien dat in die tijd, in die eeuw, waren de Mongolen, het Mongoolse Rijk, op hetzelfde moment in Europa aan het vechten tegen de Polen. Ze hebben de Polen ook heel hard verslagen in 1241. Ja. Maar tegelijkertijd tegen de Egyptenaren, tegen de Egyptische Mamelukken. En tegelijkertijd tegen Japan en India. Dit is dat niet te ontvatten.
Met iedereen.
Ja.
Maar dan zou je dus zeggen, best wel een volk dat strijdvaardig is en oorlogzuchtig bijna. Maar als je kijkt naar de andere kant van het verhaal, het boeddhisme is volgens mij ook wel redelijk gemeengoed daar.
Ja, sinds kort eigenlijk hoor.
Ja. En de Dalai Lama, die heeft ook een prominente rol daar.
Ja, nou het interessante aan Mongools boeddhisme is dat het zich heel erg vermengt met shamanisme. De oorspronkelijke religie eigenlijk is shamanisme natuurlijk.
Ja.
En dat is nog steeds heel groot. Maar je ziet dat boeddhisme en shamanisme helemaal samengaat. Bijvoorbeeld die familie waar ik was, daar was een oma van 90. Die was lama, dus boeddhistische monnik eigenlijk. En mensen kwamen bij haar op zoek voor advies. Maar wat ze dan deed was met botjes gooien om de toekomst te lezen. Dus dat is natuurlijk weer zo'n shamanistische invloed.
Ja, precies. Dus waar kwamen die botjes vandaan?
Dat zijn enkelbotjes.
Van de schapen?
Of de geiten?
Ja, precies.
Ja.
Oh, ja. Precies. En die hebben heel veel betekenis in Mongoolse cultuur. Dat zie je dus ook al in de tijd van het Mongoolse Rijk. Enkelbotjes hebben altijd een magische betekenis. Er worden spelletjes mee gespeeld. Ja. Of je kan ermee waar zeggen. Ja.
Oh, okay.
Ik heb er nog een paar meegenomen, stiekem.
Oh ja, stiekem.
Ja. Heb je nog gevraagd of je het goed zou doen vandaag in deze uitzending?
Nee. Daar had ik een shaman voor nodig gehad.
Ja. Even iets anders, Michiel. Want wat heb jij met bushcraft?
Wat heb ik met bushcraft? Ja, dat is een ander onderwerp.
Misschien kun je de luisteraars ook vertellen die het niet weten wat het is.
Wat bushcraft is, precies. Nou, bushcraft is dat je met weinig middelen eigenlijk overleeft in de natuur. Je hebt ook survival, dat is misschien een iets bekendere term. En van die figuren als Bear Grylls, die heel stoer met alleen een mes gaan overleven.
Ja.
Nou, bushcraft is een iets mildere vorm daarvan. Dus je gaat, je hebt gewoon bepakking bij, je neemt mee wat je nodig hebt. En je gaat in de natuur wild kamperen eigenlijk, kan je het noemen. Maar je bouwt bijvoorbeeld zelf een hut en je gaat zelf vuur maken met primitieve middelen, met een vuurboog bijvoorbeeld. Omdat je dat leuk vindt gewoon.
En dan ga je s'avonds weer naar huis?
Dat kan, of je blijft een weekje weg. We zijn een keer een weekje naar Zweden geweest, waar je natuurlijk nog mag wild kamperen.
Ja.
Dus daar een weekje proberen je eigen eten te verzamelen en te vissen en zo.
Is dat niet gewoon de vernieuwde vorm van padvinderij?
De vernieuwde vorm, zo zou je het kunnen noemen inderdaad. Ik denk dat padvinderij tegenwoordig niet heel erg bezig is met bushcraft.
Nou, het is extreme boy scouting.
Ja.
Zo zou je het kunnen zeggen.
Het is een hobby. Het is natuurlijk heerlijk om gewoon een paar dagen echt helemaal de natuur in te zijn. En je bent er ook heel erg mee bezig. Je moet, als je wil eten uit de natuur, ben je de hele dag bezig met eten zoeken. Dat is best een ervaring.
Ja.
Je kan nergens anders mee bezig zijn eigenlijk.
Maar betekent dat, Michiel, dat we dan jou binnenkort ook kunnen zien in Expeditie Robinson?
Nee, zeker niet.
Nee? Maar waarom niet?
Dat is wat extremere vorm, toch?
Nou, dat was ik niet van plan, nee. Het is gewoon een hobby. Kijk, ik heb er ook niet heel veel tijd voor. Een paar jaar geleden heb ik het met een vriend van mij heel serieus gedaan.
Ja.
Inmiddels proberen we af en toe nog eens een vuurtje te stoken ergens. Of,
ja. Nou, leuk
even,
natuurlijk.
Even weg uit alles, hè? Weg uit de stad.
Weg uit de sleur. Ja, precies. Interessant, hoor.
Nou, we gaan je gewoon opgeven, hoor. Maar dat heeft te zijn. kun je ons ook iets vertellen over het Canon-netwerk?
Ja, het Canon-netwerk is een heel groot netwerk van musea in Nederland. Er zijn veel musea bij aangesloten. Ik geloof nu 22 en het worden er nog meer. En wat die eigenlijk doen is gezamenlijk de geschiedenis van Nederland presenteren. Er was ooit het idee voor een Nationaal Historisch Museum. Ik weet niet of mensen dat hebben meegekregen. Dat was natuurlijk best wel een groot drama, want dat is er nooit gekomen.
Het is er nooit gekomen,
nee. Nee,
precies.
Dat is niet gelukt.
Ja.
Wat dit is eigenlijk alternatief daarvoor. Het is een initiatief van Openlijk Museum Arnhem. En eigenlijk is het veel leuker. Want zij zeggen van al die topstukken uit de Nederlandse geschiedenis, die zijn er gewoon. Die liggen in allemaal musea.
Ja.
Dus het enige wat we hoeven te doen is te laten zien dat die daar overal liggen. Dus ze hebben een permanente expositie in het Openluchtmuseum, wat al die fans van de Canon zichtbaar maakt, presenteert.
Ja.
Maar ze laten ook zien waar al die topstukken die in de Canon voorkomen, waar die liggen in welke musea. En vorige week was de kick-off eigenlijk daarvan. Evenement History in Concert.
Daar ben je ook geweest?
Daar ben ik ook geweest om te vloggen.
Ja. Okay. Ja.
Hoe is dat gegaan?
Heel goed. Ik vond dat echt een hele leuke, bijzondere avond.
Want dat was dit jaar voor het eerst, hè?
Dat was voor het eerst.
Oké. Okay.
Ja. Ja. Alle museumdirecteuren van al die musea van Canada waren ook aanwezig om op de rode knop te drukken van een gelanceerd.
Ja. Oké. Okay.
Ging dat goed?
Ja, dat ging heel goed. Ja. Ja. Ja.
Leuk. Ja, en hoe is het tot stand gekomen?
Hoe dat precies tot stand is gekomen, weet ik niet.
Okay.
Ik ben niet bij de organisatie betrokken verder. Maar het is een heel leuk concept. Wat ze dus doen is geschiedenis vertellen door middel van muziek. Het werd gepresenteerd door Matthijs van Nieuwkerk, die dat natuurlijk heel goed kan. En er waren verschillende gasten waarmee ze dan eerst even over geschiedenis gingen praten. En dan dat toelichten eigenlijk door muziek. En dan krijg je een hele leuke dynamiek. Het is een hele andere manier van geschiedenis tot je nemen.
Ja. Is dat best heel bijzonder.
Ja, en dit is iets wat zich ook kan herhalen?
Ik denk dat ze dit wel gaan herhalen. Het was een succes, dus ik hoop zeker dat ze dat
gaan doen.
Gaan doen, ja.
Hey, en wat staat er nog meer op de agenda voor jou?
Voor mij komende zaterdag is de Nacht van de Geschiedenis in het Rijksmuseum. Dat is een groot evenement waar heel veel sprekers heel veel gaan vertellen over geschiedenis in het hele Rijksmuseum.
En daar ga je ook in beeld brengen?
Ja, daar gaan we ook in vloggen. Dat is dan de laatste voor mij.
Oké. Okay.
Het is ook de afsluiting van de Maand van de Geschiedenis.
En waar kunnen mensen meer informatie vinden over wat jullie doen en over de reizende reporters?
Allemaal op de website van de Maand van de Geschiedenis. Ja. Dat is gewoon maandvangeschiedenis.nl. Daar staan alle vlogs. Er wordt ook geschreven door die reizende reporters bij evenementen. Dus dat kan je allemaal teruglezen, terugkijken. En het programma staat er ook op.
Kan je misschien nog even voor de luisteraars vertellen wat jouw naam in het Mongools is.
Ja, dat kan zeker. Nou ja, mijn naam Magiel, dat was natuurlijk niet zo geschikt daar. Dat kunnen ze niet uitspreken, dat is wel raar. Dus ik kreeg al snel een andere naam, Bata. En mijn naam is Bata, dat zou dan zijn de Mininer Bata.
Oké. Okay. Ik kan het niet herhalen.
Nog één keer?
Mininer. Mijn naam is Bata.
Bata.
Ja.
Gewoon wat leuk.
Mininer.
Heel goed, ja.
Bata.
Ja.
Hartelijk dank voor dit gesprek.
Ja, graag gedaan. Ja. Dank je wel dat ik hier mocht zijn.
Heel veel succes ook met wat je doet. En met je collega's en iedereen daar die daarin betrokken is.
Ja, dank je wel.
Dank je wel.
Zo, dat was het weer voor vandaag. Onze gastsprekers waren Tessa Hofland, journaliste en reizende reporter voor de Maand van de Geschiedenis. Arnoud de Roy van Zuiderwijn, bestuurslid van Stichting Kathedrale Basiliek BAVO. Karen Haanmaker zondag met Food for Thought. En Magiel Spruit, oprichter van Jaar en Dag Media en reizende reporter voor de Maand van de Geschiedenis. Meer informatie over onze gastsprekers kun je vinden op onze website helloradio.eu. Zometeen is hier Hello Radio podcast over Radio Veronica in de jaren 60. Het gaat over muziek zonder muziekinstrumenten, uitgevonden in het natuurkundig laboratorium van Philips. Lekker blijven luisteren dus, fijne middag en tot volgende week.